Goedemorgen iedereen. Als ik straks rap wegloop, is het omdat ik net, ik ben net terug uit quarantaine, dus zie je het gisteren, omdat wij in Zuid-Afrika gezeten hebben. Nee. We hebben die befaamde variant meegenomen, het is niet waar hoor, wij waren niet besmet. Nee. We waren niet besmet, we hebben ik weet niet hoeveel testen ook ondergaan en zo. Dus ik ben voor het moment denk ik de meest onbesmette mens die er hier rondloopt. volgende week wil ik echt naar de gevangenis toe gaan en daarom wil ik zo weinig mogelijk contact maken met mensen, dus om naar hen toe te gaan. Dus dat is de reden waarom ik rap wegloop. Dus niet omdat ik schrik ben om besmet, omdat ik dan anders, omdat ik dan niet naar de gevangenis toe mag. Dus ik kreeg een signaal ook deze week van Ivan, wij missen jou, kom naar ons toe. En het is inderdaad, ja, 3 weken, ja, het is 5 weken geleden, dus ik zie er naar uit om mijn kinderen in de Heer weer te zien. Want voor mijn mensen zijn er daar 6 mensen tot geloof gekomen ook. In Ieper, op de 100 mensen, dat is veel. En dat is dank ook zijn mijn collega, Dennis Delbare is nu ook erbij gekomen. Maar hij zit ook in quarantaine, want hij heeft echt binnen zijn gezin ook de ziekte. Dus hij is ook niet kunnen gaan. Dus daarom bid ook daarvoor, dat we dus niet verhinderd worden. Het zou wel heel aangenaam zijn. Toen ik dat filmpje zag over Ellie en Rickert, kwamen er ook heel wat herinneringen naar boven. U moet weten, ik ben een goede 42 jaar geleden tot geloof gekomen, als student. En ik weet, op een bepaald moment werd ik uitgenodigd door een vriendin, 43 jaar terug. En dat was een optreden van Ellie en Rickert. En ik was toen op dat moment fan van Ellie en Rickert. Ik wist niet dat ze tot geloof gekomen waren, maar zij hadden zo een soort mysterieuze muziek, de draad van Ariadne en zo. Al van die liedjes, en ik ging daar graag naartoe. En toen ik daar zat, dus eerst brachten ze zo enkel van hun oude liedjes. Ik dacht, ja, dat gaat hier goed zijn. Maar dan plots begonnen ze liedjes over Jezus. En ook iedere keer wezen ze naar boven als er applaus kwam. Ik dacht, jongens, die hebben een slag van de mol gekregen. Wat is er aan mee gebeurd? Nu, omwille van beleefdheid ben ik blijven zitten zo, dus naast die vriendin. Omdat ik dacht, jongens, maar wat is er daarmee gebeurd met die gasten? Dus ze zijn echt niet goed bezig. Maar in ieder geval, dus wat dat er dan gebeurd is, op een bepaald moment kwam ik door mijn kotgebuur inderdaad tot geloof. En het jaar erop zat ik daar wel ook, maar deze keer te applaudisseren. Want daarvoor wilde ik echt niet meer applaudisseren. Maar ik was tot geloof gekomen. En je mocht ook weten, dus ik had toen een vriendin, het is ondertussen ook bijna 40 jaar mijn vrouw. Maar zij vond dat wel goed, maar ook ja, niet helemaal juist. Ze wilde in ieder geval die stap niet zetten. En je moet dat weten, ik was zo... Zou ik zeggen, dat was zo'n ommekeer bij mij. Ik ging naar de discotheek. Je kon toen nog platen huren en zo. En ik vond maar 1 plaat van Ellie en Rickert, van hun nieuwe plaat. En ik draaide die gewoon, zoals ze zeggen, zot. Dus het was heel de tijd draaien zo. En mijn vriendin, die werd er gek van. Ze zei, maar jongens, heb je ook zo'n slag van de molen gekregen? Nu, een week later is hij ook tot geloof gekomen. En is hij dus meegaan naar een optreden van Ellie en Rickert. En zaten we alle twee te applaudisseren. Dit is maar een beetje uit mijn eigen leven. Maar hoe dan een mens kan veranderen. Ik zie dat dit gebeurt in de gevangenis. Ik zie dat dit ook nog altijd gebeurt buiten de gevangenis. Goed, ik wil vandaag weer iets zeggen over... u kunt het al raden misschien. Wie zou het zijn? Welke figuur? Abraham, ja. Dus we zitten aan deel 8 en er komt nog een deel. Volgende keer in januari, denk ik, komt het nog een keer. Dus dan gaat het over het speciale offer gaan. Een speciaal offer. Het offer van Isaac. Of het offer van Abraham. Isaac heeft zijn gelukkig niet moeten laten offeren, maar ik wil dat een beetje nog nauwgezet uit de doeken doen. Maar vandaag wil ik weer wat vertellen over wat er goed ging bij Abraham. Ik wil een beetje een soort herhaling doen. Ik hoop naar de kindjes toe dat het een klein beetje begrijpbaar zal zijn, maar het is niet zo simpel natuurlijk. Als ik dat weten, dat inderdaad dat de klassen nu voor het moment afgeschaft zijn, zou ik een heel ander boodschapje geven. Dus wat moet dat doen volgende? Nee, ik ben 2 weken in Ieper. Goed, maar in ieder geval, dus Abraham en Lot, dus die... er zijn daar 3 gebeurtenissen dat ik toen uit de doeken gedaan heb. 3 bijzondere gebeurtenissen tussen Abraham en Lot. Lot, vooral duidelijk, is de neef van Abraham. En zij moesten dus, ze werden gezonden naar het beloofde land. En op een bepaald moment zie je ook een eerste gebeurtenis dat ik dan uit de doeken heb gedaan. Dat was de scheiding tussen Abraham en Lot. Op een bepaald moment hadden ze zodanig veel vee dat ze niet meer samen konden blijven. En dus Abraham stelde voor, kijk, wel, kies hij maar eerst en dan zal ik kiezen. En je weet dat Lot koos voor wat voor ogen is staat er. Dus hij koos een heel prachtige streek, zodanig dat zijn vee daar kon grazen en zo. En hij koos voor een plaats dicht bij Sodom staat er. Nu, Sodom is een stad die echt bestaan heeft. Men heeft daar ook al stukken van ontdekt in de Dode Zee, want schijnbaar lag dat ergens in de Dode Zee. Allee, dus dat was toen nog niet zo ver, die Dode Zee. Maar dat moet zich daar bevinden. En de Sodom is echt wel een heel mooi beeld van de wereld die ons trekt. En dus op een bepaald moment hadden ze dus te veel vee. En Lot koos om tot dicht bij Sodom te gaan wonen. Terwijl Abraham die koos in geloof staat er. En ik denk ook, je moet zelf maar een keer Hebreeën hoofdstuk 11 lezen. Maar ik denk dat Abraham inderdaad een soort visioen gekregen heeft. Niet van dat beloofde land of van die mooie streek dat hij zou krijgen. Nee, van de hemel kreeg hij een visioen. En dat was hetgeen waar dat hij naar uitzag. In ieder geval, dus dat was een eerste gebeurtenis. Een tweede gebeurtenis gaat over de overwinning op de koning van het oosten. Wat gebeurt er op een bepaald moment? Zien we in hoofdstuk 14 dat dus dat Lot toen al in Sodom ging wonen. Dus hij ging niet tot dichtbij Sodom gaan wonen, maar hij ging in Sodom gaan wonen. En je ziet wat dat altijd gebeurt met het wereldsysteem. Als we door de wereld gegrepen worden, beetje bij beetje palmt ons dat in. Het is een beetje als een voorbeeld dat ik gelezen heb over iemand die met zijn kameel op stap ging. En op een bepaald moment, die kameel zat buiten de tent en hij had koud. En hij stak zijn neus binnen en zei, god, maak een beetje mijn neus, kom me warmen in de tent. Dat was goed. En een beetje later, hij zei, ik heb toch nog heel wat koud, mag ik nog een beetje meer in de tent komen? En dus dan stak hij zijn kop ook nog erin in de tent. U kunt het verhaal al volgen. Dus op een bepaald moment zat de kameel in de tent en de bereider zat uit de tent. Dat is wat er gebeurt met de wereld. Kalm aan worden wij ingepalmd door die wereld. En daarom is het goed om echt in geloof te leven en u te beseffen wat die wereld voor kracht heeft op ons. Nu in ieder geval bij die koningen uit het oosten. Met 318 man heeft dus Abraham heel Lot en zijn gezin, maar ook een heleboel mensen van Sodom en Gomorra teruggehaald. Heeft dus overwinning behaald. Dat is een tweede situatie. En een derde situatie was zijn voorbeelden voor Sodom. Dus dat dan ging verwoest worden. Omdat Sodom zo slecht was, heeft de Heer heel Sodom willen verwoesten. En Abraham moet dat zelf maar lezen ook in hoofdstuk 18. Die gaat dan gaan pleiten ook. Hij zegt, allee, moesten er dan een paar gelovigen zijn en zo. Hij begint met, denk ik, 50 personen, maar uiteindelijk schiet hij maar niet veel meer over en moet hij stoppen. En het is enkel het gezin van Lot dat uiteindelijk gered wordt. Die wil gered worden, want hij heeft nog het evangelie gebracht, Lot. Maar ja, als hij zelf geen getuigenis is, hoe kun je dan mensen winnen van de Heer? Dat lukt dus niet. En dat zal Lot heel goed aan de lijf ondervonden hebben. En er wordt verondersteld dat wij het licht en het zout in de wereld zijn. Wel, de vrouw van Lot, die was in ieder geval zout, een beetje te veel zout, want die werd een zoutpilaar. Dus die was zo gehecht aan die wereld, dat ze eigenlijk als dode persoon meer een getuigenis was dan als levende persoon. Dat is eigenlijk erg. Dus ik hoop dat bij ons zeker niet het geval is dat ze zeggen, ja, nu gaan we erover nadenken. Als we sterven, ik hoop dat ze bij ons leven mensen uit onze omgeving mogen zien. Amai, die heeft iets wat wij niet hebben. Wel, ik heb toen ook een beeld gebruikt, als je nog herinnert. Kijk, weet je nog waarover dat dit gaat hier?
Wafels.
Het gaat over wafels, ja. En dat is iets heel specifieks, Tom, want in de Botenstraat in Ieper, is er een bakkerij en buiten zetten ze altijd hun wafelijzer. En ze bakken daarop warme suikerwafels. Nu, ik ben niet zo'n grote liefhebber van suikerwafels, maar dan, Als ze dan beginnen te bakken, die huur, ik moet dan gewoon een ommetje maken, zodanig dat ik niet binnen ga in dat wafelkraam. Dat beeld herinnert mij altijd ook van, oké, Ivan, ben jij ook op zo'n manier een huur van Christus? Ben je een aantrekkingspunt voor Christus? Of zeggen mensen, goh jongens, lijkt dat ik Ivan ken, ik moet niet meer van de Heer weten. Ik ga dat niet onderzoeken, want dat interesseert mij geen bal. Dat is een beetje een vraag dat we onszelf mogen stellen, doorheen al die situaties van Abraham en Lot. Worden wij door de wereld aangetrokken, of worden wij door Christus aangetrokken, zodanig dat wij overstromen en dat ze zeggen, maar jongens, dat wil ik ook. Oké, dat was dus een beetje een herhaling van de vorige keer. Ik heb toen ook drie verschillende ontmoetingen, of ik ga drie verschillende ontmoetingen behandelen. Ik heb er vorige keer twee behandeld al. Het eerste ging over de ontmoeting met Melchizedek, ik zal daar straks iets over meer zeggen. Ook een tweede was dan een soort dialoog met God over het verbond dat gesloten wordt. En dan dus vandaag gaan we het ook hebben over een ontmoeting met drie mannen, waarvan dat ik overtuigd ben dat één de Heer zelf was. Maar goed, een van de vorige keren hebben we dus de ontmoeting van Melchizedek met Abraham gezien. Eventjes snuiten. En die ontmoeting met Melchizedek was heel bijzonder. Volgens mij is Melchizedek ook een duidelijk type voorbeeld van de Heer Jezus. En die ontmoeting was er net nadat hij de koningen uit het oosten overwonnen had. En de koning van Sodom was zo blij, dat hij dus naar Abraham toe ging. En hij ging hem een serieuze beloning geven. Hij ging al wat hij veroverd had, mocht hij houden en zo. En dan kun je heel dat verhaal lezen. Maar net voordat die ontmoeting er zou plaatsgrijpen tussen die koning en Abraham, kwam Melchizedek op de proppen. En er is een heel conversatie tussen Melchizedek en Abraham. En zodanig ook, hij kreeg dus wijn en kreeg brood en zo. En zodanig zelfs dat Abraham eigenlijk als moment daar is, hij weigert om ook maar iets van beloning te krijgen van de koning van Sodom. We kunnen misschien dat kort eventjes opslaan in Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. En dan lees ik vers 21, dus dat is net na de ontmoeting met Melchizedek. Daar zien we staan, de koning van Sodom nu zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Dus hij zou dus echt wel heel rijk geworden zijn. Dus alles wat hij veroverd had of weergebracht had, mocht hij houden. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat hij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Prachtig, hè? Dus niks wilde hij hebben. Dus hij zei, nee, alles komt van de Heer, de rest moet ik niks hebben. En dan zien we ook in hoofdstuk 15, daarop volgend, hierna komt het woord des Heeren tot Abraham en hij zegt, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Dus Abraham was inderdaad met zijn gedachten al in de toekomst. Denk nog een keer aan dat visioen waarover dat ik sprak. Dus hij zag de hemel. En dat is ook onze toekomst, beste mensen. Daar ligt onze erfenis. Daar ligt ook ons loon te wachten. Dus ik zie daar echt naar uit. Ik weet niet of dat bij u zal zijn, maar ik heb dat vorige keer ook gezegd. Bij mij zal mijn kroon heel groot zijn, gewoon omdat ik een dikke kop heb. Maar het was maar een mopje natuurlijk. Maar we zullen allemaal nog beloning krijgen, nog boven hetgeen wat dat we al krijgen, namelijk onze redding. Onze verlossing voor altijd bij de Heer zijn. Dus ik zie daar echt naar uit. Goed, en ik heb toen ook gezegd, als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor dat je gaat staan, want God zal je krachten bijstaan. Dat is een eerste zaak. Een tweede ontmoeting was deze, een dialoog met God over de belofte dat hij zou krijgen. Heel mooi. En het gaat eigenlijk over een conversatie, dat hij zou een zoon krijgen uit eigen bloed. En Abraham vraagt ook een soort teken. Hè? Hij krijgt zelfs een visioen over de toekomst. En het offer dat hij ook speciaal moet brengen, hè, is een offer waar dat hij dan de dieren moet scheiden en zo, behalve de vogels, de duiven. Hè. Maar voor de rest moet hij dus die dieren in stukken doen en hij moet ze offeren. Hij moet ze op een offerblok leggen. Hè. En wat gebeurde er? Wel, in plaats van een teken moest hij niet anders dan de roofvogels wegslaan. Hè. En ik heb toen gezegd van, uiteindelijk is het heel belangrijk dat je wacht op God. Hè. Heeft Abraham dat gedaan? Wel, dat is een van de fouten die Abraham gedaan heeft. Hij heeft toen niet gewacht. Hè. Als we eventjes gaan naar Genesis hoofdstuk 15. Dan zien we staan, dus dat stuk waarover dat gaat. En dan zie je in hoofdstuk 16. Sarai, nu de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zei tot Abraham, zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. Hè? Dus het is niet altijd goed om te luisteren naar je vrouw, staat er hier in de Shoah. Maar in ieder geval, dit was echt een misvatting. Hè? En hij heeft dus God niet geconsulteerd op dat vlak, Abraham. En uit dat volk, uit Ismaël, is er dus een volk ontstaan, de Arabieren, waaruit later ook de islam is ontstaan. Hè. Dus wij hebben daar nog altijd de gevolgen van. Maar toch staat er dat Abraham echt wel heel dicht bij de Heer leefde. Dus ook dat vergaf God aan Abraham. En uit heel die zaak, hè, dus wachten op God, heb ik ook geleerd van, kijk, er zijn dus heel vaak wat beproevingen nodig in ons leven, in de eenzaamheid, om door God bruikbaar te worden in het openbaar. Ik heb dat zelf ook zeker mogen ervaren, hè, dus, dat je echt soms heel wat beproevingen moet krijgen, in de eenzaamheid, wat dat mensen niet zien, om je echt ook bruikbaar te maken voor de Heer. Hè. Ik heb daar zelf misschien nog een keer een getuigenis ook over gegeven. Dus ik ben nu al een hele tijd, eind volgend jaar ga ik in pensioen, maar directeur van een voorziening voor mensen met een beperking. Hè. En in de tijd ook, toen ik aangesteld werd als groepschef in Wallonië, hè, op een 4 afdelingen had ik toen op dat moment, toen dacht ik, niets kan hier naar stuk gaan. En mijn vrouw werkte daar ook, hè, en zij heeft haar werk opgezet om te zorgen voor de kinderen. Hey, omdat we toen op een bepaald moment, ja, eentje, we hebben er 4 gehad. Hey. We hebben er 4 nog altijd, hey. Maar ze zijn thuis al een tijdje uit. Hey. Het zijn al kleinkinderen ondertussen, heel wat kleinkinderen. Maar toen op dat moment, dus zij nam dus ontslag. Zij bleef voor ons eerste kindje zorgen. Hey. En 2 weken daarna kreeg ik ook mijn ontslag. Hey. Waarom? Door een nieuwe wet die uitgevaardigd was. We waren met te veel personeel in Wallonië volgens hun begroting. En volgens het aantal jaren anciëniteit werden dus, ik denk, in de 20 mensen in 1 keer ontslagen. Hè. En ik was daarbij. Hè. Dus ik dacht, wat kan er verkeerd gaan? Hè. Dus een mooie functie, hè. Dus een vast contract en zo. Maar ik stond aan de deur. Nu, ik mocht terugkeren. Een week daarna, dus ik ben maar een week aan de werkloosheid geweest. Maar nu, ja, dus ze hadden geen hoge functies meer. En ik moest dus als opvoeder herbeginnen in een van die afdelingen, waar ik zelf verantwoordelijk over was. Dus je moet ook denken, die mensen zelf zijn van, ja, Ivan, hoe moeten wij u behandelen? Ik zeg, ja, als gewoon personeel. Hè. Nu, ik vloog in de moeilijkste leefgroep, met ook veel wat psychische uitspattingen en zo. Hè. Dus 6 maanden heeft dat geduurd. Dat ik zei, maar heer, wat is uw bedoeling? Hè? Mijn vrouw blijft thuis om te zorgen voor kindjes. Hè? Wat is uw bedoeling daarmee? Hè? Nu, na 6 maanden hè, heb ik terug als hoofdopvoeder mogen werken en zo. Hè? En uiteindelijk ben ik directeur geworden van een andere voorziening. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, wat is uw bedoeling daarmee? Wel, ik heb die tijd, ik weet dat heel zeker, die tijd nodig gehad. Hè? Om mij klein te houden. Hè? Want als je in een hoge functie komt, is de verleiding heel groot om toch, je krijgt een machtsfunctie, hè? Om je te verheffen boven mensen. Hè? Wel, ik was nog zo groot hè, toen ik daarmee begon als, met die functie. En dat heeft mij echt geholpen. Ik heb dat nodig gehad. Dat was voor mij een serieuze beproeving. Maar ik ben zeker, voor mij zeker, dat dit nodig was om goed mijn functie te kunnen vervullen. Hè. Dus soms komen er dingen op ons af dat we zeggen, Heer, waarom doe je dat nu? Hè? Wel, het is ons soms nodig om ons echt te vormen. En, het is Gods manier van werken en niet altijd plezant, maar hij doet het. Hij doet het en het is eigenlijk goed. Goed, en dan een derde zaak waar ik nu wil vandaag nog over spreken is Genesis hoofdstuk 18. Dat is weer een heel speciale ontmoeting met drie mannen. Hè. We gaan eventjes naar Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18 vanaf vers 1. En de Heere verscheen aan hem bij de tierenbinden van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden. En wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan zal ik u een bete brood gaan halen, opdat hij uw hart versterkt. Daarna kunt hij verder trekken, daartoe zijt hij immers langs uw knecht getrokken. En ze zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide, haast u drie maten fijnmeel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en hoed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor, en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zeide, daar, in de tent. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent, die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Het hing Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn Heer oud is? Toen zeide de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? De bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen loochende Sara het, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Doch hij zeide, nee, hebt wel gelachen. Een heel speciaal verhaal, vind ik. Dus, en ik wil dat een beetje uit de doeken doen. Kijk, vooral, dus eerst iets over die maaltijd. Nu, de maaltijd zelf, er staat daar, er kwamen drie mannen voorbij. En volgens mij is er zeker iemand ervan, de Heer Jezus zelf. Hè. Waarom? Wel, kijk bijvoorbeeld, hoofdstuk 18, vers 14 staat er al. Ik zal te bestemder tijd, over één jaar, zal ik tot u terugkeren en Sara zal een zoon hebben. Dus dat was een van die mannen die dat zei. Ja, een engel kan dat niet. Hè. Dus hij zegt, ik zal terugkeren en ik zal zorgen hè, dat ze een zoon heeft. Dus ik ben bijna heel zeker dat het een ontmoeting is met de Heer Jezus. Hè. Toen nog niet natuurlijk in zijn lichaam. Hè. Maar soms wordt hij in het Oude Testament de engel des Heeren genoemd. Soms ook Heer. Hè. En dan zien we dat de Heer ook al, de Heer Jezus ook al, in het Oude Testament veelvuldig voorkomt. Hè. We vreten dat soms. Soms zeggen we, Oude Testament is God de Vader. Hè. De evangelen, dat is de Heer Jezus. En dan... Hè, De brieven en zo, dat is dan de geest. Hè? Nee. Die drie komen doorheen, heel de Bijbel, veelvuldig samen naar voren. Hè? Laat mij daar heel duidelijk in zijn. Nu, in ieder geval, wat we zien is... Of, ik wil nog iets zeggen ook, bijvoorbeeld hoofdstuk 18, vers 16. Kijk, dan staat er toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom... En Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En dan staat er, en de Heer dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Ziet, dus dat was één van die drie mannen die dat zei. Dus nog een keer heel duidelijk. Een beetje verder ook, vers 22 bijvoorbeeld. Daar staat er, toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. Dus het waren er twee die naar Sodom gingen om Sodom te verwoesten. Maar één bleef staan, en dat was de Heere. En Abraham trad nader en zeide, zult hij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen ziet? Dus het is echt een gesprek tussen de Heere God, en tussen Abraham. Bijvoorbeeld hoofdstuk 19 nog een keer. En dan staat er, en de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. Dus je ziet, die twee mannen gaan dan weg. Twee van de drie gaan weg. Dat zijn die twee engelen. Degene die overblijft bij Abraham is de Heer zelf. Hey? Goed. Een tweede puntje dat ik daar wil in behandelen, dat is dat er ongelooflijk veel tijd gestoken wordt of tijd gevraagd wordt van Abraham aan de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, hij zegt, kijk, heeft water, de voeten worden gewassen van die heren, hij laat hen rusten, hij breekt een maaltijd en hij heeft brood. Hè? Vers 6 bijvoorbeeld, hoofdstuk 18, vers 6. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sarah en zeide, haast u 3 maten fijn meel, kneed het en bereid koeken. Ach, er moest nog gebakken worden. Hè? Ik weet niet hoe dat op u gaat, maar als er moet gebakken worden, dat duurt toch wel een tijdje. Hè? Nu, dat waren nu misschien ongeheste koeken of zo, hè? Dus er moest niet meer reizen. Maar in ieder geval, er was toch een bereiding. Dan staat er ook een beetje verder, vers 7. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en hoed en gaf het aan een knecht en deze haastte zich om het te bereiden. Ja, nu als je een kalf nog moet slachten, hé, dat neemt zijn tijd. Ik weet al, want wij hebben bij ons ook een kinderboerderij en als we dieren slachten, dat neemt zijn tijd. Hé. In het begin duurt dat soms lang als je een dier moet leren slachten, om duur gaat dat wat rapperen, maar toch, het neemt zijn tijd. En ik weet niet of dat weet, maar ook kalfsvlees, dat duurt wel een eindje eer dat haar is, tegen dat goed zacht is. Dus ook dat, ja, hij nam echt zijn tijd. Dus hij heeft ook nog boter en melk en zo. En ondertussen gaat Abraham onder de boom zitten, terwijl dat ze eten. En Abraham staat er ook, is heel benieuwd naar wat dat ze te zeggen hebben. En dat is dan straks die voorbeelden dat hij doet voor Sodom. Maar goed, in ieder geval, de Heer en die twee engelen, die eten, hè. Die eten, en die eten ook kalfsvlees, dus dat toen, dat zij niet zo erg vegetarisch waren, eerlijk gezegd. Voor mij is dat altijd een troost als mensen die mij zeggen, ja, we moeten meer vegetarisch zijn, we mogen geen dieren slachten en zo. Wel, in dit geval zien we toch dat Jezus ook kalfsvlees had. Toen dat hij net uit de dood verrezen was, toen heeft hij zelfs een visplaag gegeten, dus op het strand. Dus... ik heb niks tegen vegetarisch hoor, maar ik wil maar zeggen voor mezelf, Ivan, het is goed jong, eet helemaal een goed stukje vlees, dat is geen enkel probleem. Goed, maar in ieder geval, dus wat zien we, dus er wordt, Abraham neemt echt zijn tijd voor de Heer, en wat zien we ook, dat is dat de Heer het eigenlijk echt wel goed vindt om tijd te geven, hè? Hij heeft veel tijd, want hij zegt ook van, doe maar zoals je wilt, hè? Bijvoorbeeld hoofdstuk 18 vers 5. Daar lezen we. Doe, dus op het einde van dat vers. En ze zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Hè. Wat leert mij dat wel? Ik dacht meteen toen ik dit las van, oké, hoe is uw tijd met uw ontmoetingen met de Heer? Hè? Zijn dat altijd zo vluchtjes op het einde van de dag? Zo, ja, ik heb nog een beetje tijd over en ik ga een beetje tijd steken in de Heer en bidden en Bijbel lezen en zo, hè. Of neem ik daar echt de tijd voor? Ik denk, hier in dit geval, Abraham heeft daar uren in gestoken. Hè? Ik wil daarmee niet zeggen dat we uren onze stille tijd moeten houden. Maar het kan en absoluut geen kwaad in ieder geval. Hè? Het kan zeker geen kwaad. En het doet me een beetje denken aan de tekst. Hè? Uit 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 9, daar staat er, God is getrouw, door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Veel mensen komen naar mij toe en ze zeggen, Ivan, voor u is uw roeping duidelijk, maar voor mij niet. Hè? Maar ik zeg, dat is kwats, dat is zever. Hè? Kijk, daar is uw roeping. Hè? Dat is mijn roeping en dat is ook uw roeping. Hè? De Heer heeft ons geroepen, waarom? Om dan gevangeniswerk te doen of al van die dingen meer. Dat staat er niet, nee. In de eerste plaats om een ontmoeting met ons te hebben. Om gemeenschap, contact met ons te hebben. Dat is onze roeping, beste mensen, hè. En daarom is het ook zo belangrijk om daar tijd in te steken. Ik heb dus zelf ook een tekst toegevoegd, had het niet in de Bijbel vinden, dat is een spreuk van mijn eigen. Hè? En daar staat er, een eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer, is er gewoon tijd voor te maken. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed is. He. Als ik nu tijd maak voor mijn vrouw, he, dat durf ik niet altijd zeggen dat dat prima kwaliteit is. He. Maar je moet er minstens tijd voor maken. Als ik zeg, ik ga er niet aan beginnen, want het trekt toch op niks. He. Ja, dan ga je geen gemeenschap hebben met elkaar. He. Maar als je tijd maakt voor elkaar, als je tijd maakt voor de Heer in dit geval, ja, dan kan het echt niet stuk. He. Dan ben ik zeker dat je een of ander moment een goed contact gaat hebben met hem. He. En dat is ook je roeping. He. Contact maken, gemeenschap hebben met de Heer Jezus. En dan komt er ook die belofte. He. Die belofte in Genesis hoofdstuk 17, vers 1 tot 27, is die belofte al gemaakt, maar nu wordt ze heel concreet. Want hij zegt, over 1 jaar zult hij al een zoon hebben. He. En dat is een serieuze belofte aan Sarah, want je moet weten op dat moment. He. Dus kon ze eigenlijk praktisch gezien niet meer zwanger worden. He. Ten eerste was ze onvruchtbaar, maar ten tweede kreeg ze zelfs ook haar maandstonde niet meer. He. Dus er was echt niks meer. Haar schoot, zoals ze zeggen in de Bijbel, was dood. He. Dus er kon daar echt geen leven meer uitkomen. He. Laat dat heel duidelijk zijn. En dan staat er ook in vers 12, hoofdstuk 18. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen, he, ze zegt vervallen zelfs, he, ben terwijl mijn heer oud is. Nu, Abraham zelf was toen al 99 jaar, he, dus wij mannen weten dat dat dan eigenlijk ook al niet zo goed meer lukt. He. Om nog een kindje op te wekken of te verwekken, dat gaat dus niet meer. He. Nu, hier bewijst de Heer dat hij dus ook alles ziet, want wat zegt hij dan op een bepaald moment? Hij had gelachen, zegt hij, hè, tegen Sarah. En Sarah zegt, heb ik niet gelachen? Hè? Dat is toch typisch aan zonde ook. Hè? Dus wij denken dat we ons kunnen verbergen voor de Heer. Hè? Maar dat gaat dus niet. Hè? Je kunt je niet verbergen. Het is een beetje zoals mijn kleinkinderen sommigen. Dus als we... Als ze verstoppertjes spelen, hé, dus als ze heel klein zijn, dan doen ze zo. Hé. Ze zeggen, ja, pa weg zijn ze. Hé. Of als ik zo doe, ja, opa is weg. Hé. Maar het is onnozel als dat maar is, want ik zit daar, ik heb gewoon mijn handen voor me gezegd. En we lachen daar zo'n beetje mee. Hé. Maar we doen juist hetzelfde. We doen juist hetzelfde ten aanzien van de Heer. En we zeggen, ja, we gaan ons een beetje verbergen. God zal het niet zien. Hé. Zoals Sarah, ik heb het niet gelachen, terwijl, ja, ze had duidelijk wel gelachen. Hé. Dus... Het is zo moeilijk om zonde toe te geven. Hè? De mens verbergt zich altijd. Ik vind dat ook altijd een van de moeilijkste dingen. Terwijl dat ik weet, ja, dat heeft geen enkele zin. God heeft het toch gezien. Laat het mij toch toegeven. Maar dat toegeven, dat is toch zo moeilijk. Hè? Ik weet niet of ik de enige ben hier die daar moeite mee heeft. Maar in ieder geval, ik ben toch een die er enorm veel moeite mee heeft om zonde toe te geven. Hè? En zeker zonde die zo nu en dan een keer weer de kop opsteekt. Maar we kunnen ons niet verbergen voor hem. Hé. Ik heb, terwijl we in Zuid-Afrika waren, heb ik een boekje gelezen. Een heel oud boekje over een opwekking. En die is ontstaan rond de spreuk van, wat zou Jezus doen? Hé. En heel de gemeente heeft, dat was in Engeland denk ik, heeft zo'n opwekking gekend. Want ze hebben dus alles toegepast. Hé, van, oké, wat zou Jezus nu doen? Heel, heel fanatiek, maar ja, dat was daar, ze gingen dus ook naar plaatsen toe in Londen, die gekend waren als heel, heel slecht. En ook daar is er een opwekking geweest in de kerk. Hè. Ik dacht, amai jongens, zou ik dat ook doen? Hè? Zo, bij alles, maar ook bij alles de vraag stellen, wat zou Jezus doen? En we kunnen ook de vraag stellen, ja, moest Jezus nu naast u zitten, hè? Zou je nog altijd op dezelfde manier handelen als je nu handelt, soms in het geniep? Hè? Wel, ik durf u zeggen, beste mensen, Jezus zit naast u. Hè? Hij ziet alles, dus hou daar echt ook rekening mee. Hij ziet het allemaal. Nu, ik wil nog één dingetje van deze morgen naar voren brengen, en dat is het volgende. Misschien heb je er ook op gelet, in de vorige teksten werd Abraham Abram genoemd, hè? En Sarah werd Sarai genoemd in de vorige keer. Hè. Nu is er in hoofdstuk 17, Genesis hoofdstuk 17, is er een naamsverandering gebeurd. Wel, misschien eventjes interessant om daarop in te gaan. Kijk, Abraham, of Abram, dat betekent vader is verheven, hoge vader. Hè. En Abraham, dat betekent vader van menigte volkeren. Dus je ziet dat die belofte al daarin begrepen is. Hè. Dus je zou vader worden van een menigte van volkeren, staat er. Nu, Sarai, dat betekent vorstin hierin. En Sarah eigenlijk juist hetzelfde. Behalve dat er een tekst bij staat. En je kunt het niet helemaal zien, maar in vers 16, hoofdstuk 17, vers 16 staat er: want ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Dus ook daar wordt die belofte echt ook in haar naam gelegd, of hetgeen dat er nog daarnaast komt. Dus je ziet een heel grote belofte. Wat je dus niet vindt, de betekenis van haar naam is niet zij lacht. Maar wat wel de betekenis van Isaac, dat is hij die lacht. Dat is de betekenis van de naam van Isaac. Ik vind dat zo komiek. Dat is een beetje de humor van God. Hij die lacht. Of zoals wij soms gebruiken in onze taal, hij die laatst lacht, best lacht. Wel, dat is wat de Heer doet. Dus hij lacht ook. Sarah heeft gelachen, maar hij lacht laatst. En dat wijst natuurlijk op overwinning. Overwinning. En overwinning over zonde. De zonde hier zien we het ongeloof van Sarah, haar leugen erover. Maar ook over dood, dus over de dode schoot van Sarah. Uiteindelijk heeft ze een kind gebaard, op hoge leeftijd, zoals 90 jaar. Kun je dat voorstellen, dames? 90 jaar en nog een kindje krijgen. En dan is het ook zo dat, dat er leven is en dat we in hem, en daarmee wil ik eindigen, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. God is de laatste die lacht, en dat duidt op overwinning. Wel, wij delen in die overwinning. Romein 8 zegt ook, in Romein hoofdstuk 8 lezen we: we zijn meer dan overwinnaars. Niets, maar ook niets, ook wij zelf niet kunnen ons scheiden van de Heer Jezus, dat is ongelooflijk. Heer, dank u dat we dat echt mogen beseffen, Heer, dat u een God bent die door ons wilt werken. En ook met het verhaal van Abraham, die duizenden jaren voor Christus ook zich afspeelt, Heer. Wil ik u danken dat ze nog altijd actueel zijn, Heer. En dat u doorheen het leven van Abraham ook wilt tonen dat u ons leven wilt veranderen, Heer. Dat u ook de overwinning gehaald hebt over zonde, over dood, Heer. En ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.